Goedemorgen. Ik wil graag met u gaan naar de tweede brief van Petrus. 2 Petrus. En we gaan direct daar enkele verzen in lezen. Iemand vroeg mij, wat is de titel van uw preek? En dat is, in onzekerheden dat we toch zekerheid mogen hebben. Ik denk dat we op dit moment in hele onzekere tijden leven. Niet zo heel ver van hier woedt er een oorlog. Heel veel mensen hebben daar heel veel moeite. En dan heb ik er over in de eerste plaats de Oekraïne. Daar is het heel moeilijk, maar ook in Israël is het heel moeilijk. Daar zijn heel veel mensen die daar lijden. En de Palestijnen, hey Hamas. Hamas, dat zijn schurken, zoals je misschien wel kunnen zeggen. Maar de doorsnee Palestijn, die lijdt ook. Je kunt je voorstellen, je woont daar in een heel klein stukje grond. En daar komen bommen en daar komen raketten en weet ik wat allemaal wordt daar naartoe gebracht. En die mensen die leven in onzekere tijden. Wij gaan naar de supermarkt en als er iets niet is, dan vinden we dat heel erg. Die mensen daar ginderachter, die hebben eigenlijk helemaal niks. Dus we mogen heel dankbaar zijn dat we hier in Nederland, in België, mogen wonen. Ik heb een nicht. En dan zeggen we, wauw, die vertelt iets nieuws. En we hebben allemaal een nicht, nietwaar? Ik heb een nicht en die is getrouwd met Hans. En Hans heeft Parkinson ziekte gekregen. En hij is overleden. En op een zeker moment heeft Betty, heet ze, die heeft Remco leren kennen. Zijn heel gelukkig samen. En op een bepaald moment, je zou het niet kunnen voorstellen, hij krijgt ook Parkinson. En hij is ook overleden. We zijn daar een tijd geleden, dat is misschien wel ondertussen weer een drietal weken geleden, zijn we daar geweest in het noorden van Nederland, in Friesland. En we hebben de begrafenis van Remco mee mogen maken. Dan zijn we naar mijn enige tante die ik nog heb. Die zijn we gaan bezoeken in Nieuwe Pekela. Ik weet niet of je dat allemaal kent. En die is daar in een bejaardentehuis. En we kwamen daar binnen. En ze was haar eten aan het pakken met een lepel. Maar soms met haar vingers. Dus dan begrijp ik ook wel, die heeft dementia. En we zijn met haar meegegaan naar haar kamer. En ze zat zo, wanneer krijg ik nog iets lekkers? Krieg, dat is het grunnigers. Zij heeft suikerziekte. En ze krijgen haar bloedpeil niet onder controle. Dus zij krijgt geen lekkers. Dat vindt ze heel erg. Ik heb gisteren een telefoontje gehad dat ze nog erger is. Ze ligt nog alleen in haar bed. Dus hoogstwaarschijnlijk gaan we een van deze dagen terug naar het noorden van Nederland moeten rijden voor een begrafenis. Morgen is er ook een begrafenis van een nicht van mij. Dat gebeurt allemaal niet waar. Als je wat ouder wordt, dan komen er allerlei verschillende dingen op ons af. Jonge mensen kunnen ook dingen meemaken. Ik heb je dat misschien ooit verteld. Maar mijn kleindochter Lani is 22. Heel creatief. Heeft heel veel mogelijkheden. Die is door een heel klein beestje, dat noemt een teek, is die gebeten. En dat betekent dat ze daardoor Lyme gekregen heeft. Als je dat rap genoeg zoet. Als je zo'n klein kringetje ziet en je krijgt antibiotica, is dat helemaal opgelost. Als je dat niet ziet, en ze heeft hele lange haren, het zal ergens onder de haren geweest zijn. En zij zit nog altijd met haar Lyme. Heel veel moeilijkheden. Ik ben in Canada geweest. Lani is mee geweest. Dat was heel, heel fijn. Dat zijn er voor 10 dagen geweest. De omstandigheden waren niet direct heel fijn. Richard Havenkamp, medewerker. Ik ben door hem eigenlijk in België terechtgekomen. En zijn vrouw Marina, die is overleden. En hij heeft meegevraagd of ik de boodschap of de prediking wou brengen op die begrafenis. Die Richard Havenkamp, als er moeilijkheden zijn, ook als er geen moeilijkheden zijn, als je zijn favoriete vers wilt lezen, dan moet je even, ik heb 2 Petrus ondertussen hoogstwaarschijnlijk opgezocht, en daar staat in vers 16, en als je de gewone Nederlandse Bijbelgenootschapvertaling hebt, dan staat er: we zijn geen vernuftig gevonden verdichtsel naar God. Ik vind dat een prachtige uitdrukking. Ik lees het heel even in de herziene Statenvertaling. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen we u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekendmaken. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Ik ga heel even drinken. De tweede brief van Petrus is een hele mooie brief. En in onzekere tijden, en we leven op dit moment in onzekere tijden, is het altijd fijn om terug te gaan naar iets dat bekend is, dat betrouwbaar is. Dat iets is dat ons kan bemoedigen. En ik wil graag naar hoofdstuk 1 vers 1 gaan. En we gaan daar door die versen heen. En dan hoop ik dat ik op tijd kan stoppen. Dan hangt hij nergens een klok, hè? Ah ja, oké. Okay. Ik ben om 15:15 begonnen. Just. Is iedereen daarmee eens? Oké, okay. Ik ben om 15:15 begonnen. Ik ga heel even dit ding een klempje opzij zetten. Dat ik dat ding wat in het oog kan houden. Oké. Okay. In België zeggen we nu zit het helemaal in de jacoche. Het zit helemaal in de handtas. Hoofdstuk 1. Ik heb dit hoofdstuk in heel de Bijbel, ik weet niet al hoe vaak, gelezen. Dan zou je zeggen van, word je dat niet moe? En dat is toch niet, hè? De meest bekende versen spreken me vaak het meeste aan. En hier heb je in vers 1, Simeon Petrus. En daarin, daar staat al een hele boodschap. Simeon. Sommigen van u misschien allemaal wel weten wat dat betekent. Dat betekent verhoring. En dan denk ik bij mezelf, waarom hebben de papa en mama van Petrus hem de naam Simeon gegeven? Is hij een antwoord op gebed geweest? Dat weten we niet. De eerste keer dat eigenlijk die naam naar voren komt, we gaan dat niet allemaal opzoeken, het is geen Bijbelstudie, maar dat is in Genesis hoofdstuk 29. En daar zijn er 2 vrouwen. En die hebben 1 man. Vaak, als er 1 man is die 1 vrouw heeft, dat kan heel fijn zijn, kan soms ook moeilijk zijn. Morgen, 23 oktober, is mijn vrouw 3 jaar geleden overleden. We hebben een heel fijn huwelijk gehad. We waren niet volmaakt, maar we vulden elkaar heel goed aan. Ik ben heel dankbaar dat ik haar heb mogen leren kennen. Ik ben ook dankbaar dat er maar 1 vrouw was. Maar Jacob, hij kent dat verhaal, dat hoef ik niet helemaal uit te leggen. Die is ook gehuwd. En die werd 's morgens wakker. Ik weet niet hoe het bij u huwelijksnacht geweest is. Als ik de volgende dag wakker word, dan is het hoofdscherm met een hele grote glimlach. En Jacob werd wakker. En die beschrok zich een bult. Omdat die had Lea verwacht. En die had Rachel verwacht en Lea ligt daar. Kunt je voorstellen? Lea en Rachel. En Lea, dat is eigenlijk het meisje, de jonge vrouw, die eigenlijk niet geliefd was. Dat was niet Jacob zijn keuze. Zijn keuze was Rachel. En Lea krijgt ook geen liefde van Jacob. En wat doet God dan? Hij geeft naar het ene kind, naar het andere. En dat is zo mooi, hè, dat zij kreeg Simeon, en dan is dat verhoring. Nu, we gaan het niet opzoeken allemaal, maar lees het dus voor jezelf door. Genesis 29, al die kinderen die Lea gekregen heeft, die hebben de naam, het staat in elke vers, de naam die ze krijgen, en dan staat in elke vers wat er gebeurt. Dus op zichzelf is dat heel wonderbaar. Ik denk dat we nu vandaag de dag onze kinderen zo niet meer noemen. Hey, maar Simeon. Dus dat is de naam die zijn papa en mama hem gegeven hebben. En dan Petrus. Dat is de naam die God hem gegeven, die Jezus hem gegeven heeft. Simeon Petrus. Een dienstknecht, dat was zijn keuze. En een apostel, dat is de keuze van de Heer. Het is altijd belangrijk dat we in ons christelijk leven, dat wij keuzes maken om hem te dienen, om hem te volgen, om hem te gehoorzamen. En de Heere God gaat erop reageren. Misschien niet zo duidelijk als wat hier staat, hè, dat hij een apostel geworden is. Hè, je zou ook kunnen zeggen, oké, Heer, ik wil ook dienen. Ik wil ook apostel worden. Ja, dat zou misschien kunnen. Apostel betekent eigenlijk gezondene. Dus als de Heer u zendt naar een wijk om daar te evangeliseren, dan ben ik een apostel. Misschien met een hele kleine A, maar je bent een gezondene. Ja? Dus Simon en Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. We hebben het geloof ontvangen. En het geloof is een kostbaar geloof. We hebben iets kostbaars ontvangen. Prachtig dat de Heer onze genade gegeven heeft om zijn Heere God, ik wil dat aanvaarden. Ik kom heel veel mensen tegen, ik ga regelmatig naar de begraafplaats en daar ontmoet ik mensen. En ik sta soms versteld. Hoe is het mogelijk? Ik heb nu onlangs nog een man ontmoet. Zijn zoontje is geboren in 1970 en hij is overleden in 1977. En ik vroeg hem, ik zei, meneer, waar is uw zoontje nu? Ja, dat weet ik niet. Ik zei, uw zoontje is bij de Heer Jezus. Dat kun je niet van al die mensen die daar liggen, kun je dat niet zeggen. Hey, iemand die volwassen was, de Heer niet aangenomen heeft, dat ga ik niet zeggen. Hey, die is bij de Heer. Maar een klein knulletje van 7 jaar oud. Die is gestorven. Die is door een auto gegrepen voor zijn huis. Dat was voor hem heel indrukwekkend. Toen hij vertelde, kreeg hij nog een tranen in zijn ogen. Van 77 en nu is er in 2023. Dat kereltje is bij de Heer in de hemel. En ik zei, gaat jij er ook naartoe? En die bekeek mij zo. Ik had Wegwijzers, dat is een evangelisch blad dat we uitgeven. Ik was bezig om die hier en daar in brievenbus te stoppen. Ik heb hem weer gegeven. En heeft dat meegenomen. Hij stond te praten bij iemand anders, die had het nog altijd in zijn handen. Ik weet niet ook waar hij woont. Hij heet Diepvriend. Rare naam, vond ik. Diepvriend. En we hebben er nog altijd een telefoonnummer, telefoonboek. Ik heb hem opgezocht. Hij woont op 30 Dieplaan in Houthalen. Ik heb er nog eens een traktaat binnen gestoken. Ik hoop van harte dat die man dat even kostbare geloof ontvangen mag, zoals wij dat ontvangen hebben. En we willen het zo graag doorgeven. En er zijn zo weinig mensen die eigenlijk daarop willen reageren. En we hebben God, onze zaligmaker, Jezus Christus, mogen ontmoeten. Hij zegt in vers 2, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Hoe belangrijk is het om de Heere God beter te leren kennen. En hem beter leren kennen betekent, één van de dingen is zeker en vast, dat we onze Bijbel lezen. Dat we lezen, trachten te begrijpen. Als we het niet begrijpen, dat we het vragen. Misschien heb ik wel een boek thuis, een uitleg van de Bijbel. En het is belangrijk dat we mogen groeien. En dat we genade en vrede van God, onze Vader, ontvangen hebben, maar dat we daar ook in mogen leven. Genade, God schenkt genade, we hebben er liederen over gezongen, en dat we ook die genade mogen doorgeven aan mensen om ons heen. Het is niet alleen voor ons, het is een doorgeefluik. Het is niet alleen het evangelie, maar ook in de gemeente, liefde voor elkaar. En soms in elke gemeente, er zijn mensen die u heel goed liggen, er zijn ook mensen die u minder goed liggen. Dat zijn misschien mensen waar je wel eens moeite mee hebt. En dan zeg ik, maar allee, wat kom jij niet vertellen? In Nederland gebeurt dat niet, hier in Helmond, daar hebben we helemaal geen last van. Al in Houthalen, van tijd tot tijd wel. En ik kom in verschillende gemeenten in Limburg, en daar gebeurt het wel eens een keer dat je langs elkaar heen wrijft, en dat de ene iets scherper is dan de andere. Maar dan is het belangrijk om elkaar genade te geven, om elkaar onverdiende gunst te geven, elkaar lief te hebben. In vers 3 zegt hij immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat voor het leven en de godsvrucht behoort. Zegt misschien, ja, maar ik vind dat zo moeilijk om dat te doen. Wat gebeurt? Er zijn dingen in het leven die moeilijk zijn. Dingen die moeilijk te verteren zijn. Want daar heeft hij zijn goddelijke kracht voor gegeven. Hij heeft ons alles geschonken om de godsvrucht in deze wereld uit te oefenen. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en door zijn deugd. Soms gebeurde dat mensen iemand een beroemdheid ontmoet hebben. Dat ze die kennen, nu hadden ze nog veel gezegd. Maar wij kennen de Heere God. De Heere God kent ons. Soms gebeurt het dat we ons ergens zo eenzaam voelen. Niemand geeft om mij. Niemand kent mij. De Heere God kent ons. Is dat niet prachtig? De schepper van hemel en aarde. En er zijn hier miljarden mensen op aarde. En als jij in de spiegel kijkt, dan ziet je jezelf. En dan mogen ze zeggen, Heere, u kent mij. Dat doet mij zoveel deugd. God kent mij. En soms ben ik niet de braafste jongen in de wereld. En soms ben ik misschien niet te genieten. Maar hij heeft mij lief. Soms wonen, leven mensen in eenzaamheid. Soms kan er in een huwelijk, in een gezin, eenzaamheid zijn. Soms heeft de man niet de aandacht voor de vrouw die hem eigenlijk moet hebben. We hebben een koppeltje op bezoek gehad van Canada. Die hebben een hele geschiedenis. Hij heeft in een secte gezeten. Hij is daar leider van geweest. Hij is eruit gekomen. Maar hij zit nog altijd met zoveel bagage. En ik ben verschillende keren met hem gaan wandelen. Ik heb gezegd, brother, love your wife. Cherish your wife. Hij zegt op een zeker moment tegen mij toen hij er niet bij was, thank you. Want hij zal dat nog wel verteld hebben. Hoe hebben we dat nodig, broeders en zusters? Dat we elkaar bemoedigen in het goede. Hij heeft twee kinderen van dat vorige huwelijk. En zijn vrouw zit nog altijd in die secte. Hey, en de kinderen, ja, die weten niet goed wat ze ervan moeten maken. De kinderen aanvaarden zijn nieuwe vrouw niet. Dus dat is een hele moeilijke situatie. En dan moet hij voor hun kinderen opkomen. En dan voelt zij alsof ze hem of hij haar eigenlijk in de steek laat. Hoe moeilijk kan het leven soms zijn? En hoe belangrijk is het dan dat die genade, hey, als een motor, als die warm loopt, dan is het heel vaak dat er niet genoeg olie in zit. Dat gesmeerd moet worden. En zo moet Gods liefde, Gods nabijheid, ons leven ook smeren met de olie van de Heilige Geest. Het is zo gemakkelijk om eruit te leggen. Het is zo gemakkelijk om het te vertellen. Het is soms zo oermoeilijk om het in praktijk te brengen. En dat is juist de bedoeling dat Petrus hier heeft, om ons te leren om te leven zoals het eigenlijk behoort. En dan zegt hij, door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Is dat niet prachtig? Er is iets goddelijks in ons. Heel vaak als ik in de spiegel kijk, als ik mijn eigen leven bekijk, dan is de natuurlijke mens nog zo sterk. De oude mens wordt er ook wel eens genoemd. Maar laten we die oude mens heel vaak dat associëren we met het slechte. Maar gewoon het algemene leven. Het natuurlijke leven. Want dan hebben wij iets boven die doorsnee burger om ons heen. Wij hebben zijn goddelijke natuur ontvangen. Is dat niet prachtig? God heeft zijn geest in ons uitgestort en we hebben de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En dan heeft hij een hele mooie manier hoe we kunnen groeien in het geloof. We moeten daarin oefenen. Er zijn sommige mensen die kunnen heel goed gymnastiek doen. En die springen terwijl ze daar staan, springen ze een halve meter, of een meter omhoog. Weet ik wat allemaal. Als ik hier moet springen, dan spring ik geen meter omhoog. Het heeft ook een klein beetje te maken met de leeftijd. Sommige mensen zijn heel lenig. En die kunnen, ik weet niet wat allemaal, geen bochten wringen en noem maar op. Wel, God wil ons eigenlijk leren om in ons geestelijk leven lenig te zijn. Niet houtig en stijf en weet ik wat allemaal, maar lenig. Hij heeft ons dat geschonken. De begeerte komt nog wel vaak naar boven, dat we dingen begeren die eigenlijk niet goed voor ons zijn, maar hij heeft ons iets nieuws gegeven. Grootste en kostbare beloften, omdat we daardoor Gods natuur ontvangen hebben. En daarom, in vers 5, moet hij zich er met alle inzet op toeleggen. En nu geeft hij een methode om te groeien in ons geloof. En dat hoeft niet precies in deze volgorde, maar het ene volgt op het andere. En dan zegt hij, en daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen. Dus daar is inspanning voor nodig. Heel vaak denken we van, ja, God moet het ons maar geven. En God geeft het ons. Maar hij wil dat we er iets mee doen. Hij wil dat we daarin oefenen. Dat we daar lenig in worden. En daarom moet u zich met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Dat we deugen voor de Heer. Dat de Heer trots op ons kan zijn. Falen we daarin? Natuurlijk. Daar faal ik ook in. Daar falen we allemaal in. En het prachtige daarvan is, wanneer we merken dat we gefaald hebben, sommige mensen merken gewoon niet dat ze gefaald hebben. Dat is helemaal moeilijk. Maar als we dat verlangen hebben om dichter naar de Heer toe te groeien, en we merken, Heer, ik heb gefaald, dan mogen we dat bij de Heer brengen. Dan mogen we dat aan hem bekennen. En dan wist hij dat uit. Dan neemt hij dat weg. Dan geeft hij ons weer de mogelijkheid om verder te kunnen. Dus aan de deugd, de kennis. Ik zou denken, ik moet met kennis beginnen. Maar hier is geloof. En dan deugd. En dan kennis. Aan de kennis, zelfbeheersing. Heel veel mensen hebben moeite met zelfbeheersing. Gewoon even jezelf in toom houden. Soms is het beter om te zwijgen dan te praten. Dat heb ik ook met George, heet die brave jongen. Die is op dit moment al terug in Canada. En zijn vrouw zit op een cruise, een river cruise. En dan zeggen, dat is toch niet eerlijk? Zij is een zelfstandige reisbegeleider. En zij is uitgenodigd door een of andere cruise maatschappij om zo'n cruise te maken. Dan kun je vertellen, het is zo, het is zo, het is zo. Julie, mijn dochter, die heeft dat schip opgezocht. Amai. Amai. Die heeft dat kajuit opgezocht waar zij zich in bevindt. Een en al luxury. Een hele luxe. Maar dit is werk. Al die mensen die op dat schip zitten, dat zijn allemaal reisagenten. En die gaan allemaal terug naar Canada. En die kunnen die mensen vertellen, dat is een prachtige reis. Dat is een geweldige reis. Dat zou je ook moeten doen. Die mogen reclame maken voor de reis. Voor die mensen met hun cruise schip. En weet je wat wij mogen doen? Wij mogen reclame maken voor de Heer. Wij mogen in onze omgeving, niet en wij moeten u bekeren. Nee, dat er mensen zijn dat ze u bekijken en ze zeggen, die heeft iets wat ik niet heb. Wat zal die hebben? Hier vertelt u dat allemaal, hoe we eigenlijk hele mooie mensen mogen zijn. Je hebt vanmorgen voor de spiegel gestaan, heb ik ook gedaan. Ik heb met zo'n mesje op mijn gezicht zitten krabben. Hey, en dan wat water over mijn lijf. Dat kennen we allemaal. Hey, om ons toch ergens presentabel te maken. Wel, wij mogen ons ook presentabel maken in onze maatschappij. Of dat uw buren zijn. Misschien is het familie. Misschien is het iemand op het werk. Dat we eigenlijk een geur van Christus mogen zijn in deze wereld. Dus volharding en de volharding Godsvrucht En door Gods vrucht, en dit vind ik heel mooi, broederliefde. Sommige mensen kunnen zo godvruchtig zijn. En die kennen hun Bijbel van binnen en van buiten. Dat is gewoon om u tegen te zeggen. En in de dagdagelijkse omgang is het dan zo van zo'n kortstop of zo moeilijk. Ik hoop dat er zulke mensen niet zijn. Maar hij zegt hier wel, aan de godsvrucht, broederliefde. Als we godvruchtig zijn, als we de Heer kennen, we hebben vanmorgen weer heel veel dingen met elkaar mogen beleven. Dat hoort zich om te zetten in onze dagdagelijkse leven. Broederliefde. Hey, dan zeg je maar, dat is in de gemeente. Soms is het al moeilijk genoeg om elkaar in de gemeente lief te hebben. En dan zegt men erbij, en aan de broederliefde, liefde voor iedereen. En hoogstwaarschijnlijk hebben we allemaal wel iemand dat gezegd, dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat je lief hebben, dat is zo mogelijk als men kan. Dat betekent ook niet dat je gewoon omarmen en een dikke kus moet geven. Maar dat betekent wel dat je het beste voor zo iemand moet willen. En dat je van uw kant bereid bent om vriendelijk te zijn. En dan zeg je misschien, maar wat is die man hier allemaal vertellen? Dat maken we hier helemaal niet mee. Die komt van België, dat moet toch een moeilijk land zijn. Daar zullen ze al heel wat moeilijkheden met elkaar hebben. Ik vond me stel, als Peter dat hier zo vertelt, dat het eigenlijk nodig is voor ons allemaal. Aan de broederliefde, en daar hebben we het soms wel moeilijk mee, liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten voor de kennis van onze Heer Jezus, wat onze Jezus Christus betreft. Dus hij belooft ons hier, als we dit doen, dat we dan vruchtbaar mogen zijn voor de Heere God, dat we hem beter mogen leren kennen, dat we dichter bij hem mogen leven. Prachtig hoe Petrus dat hier vertelt. In alle moeilijkheden die we meemaken. Dat we beseffen, Heere God, ik behoor u toe. Jezus, we hebben het avondmaal gevierd. De Heere Jezus is heel persoonlijk voor u gestorven. Hij is heel persoonlijk voor mij gestorven. Hij heeft op dat kruis gehangen, heeft al onze zonden gedragen. En toen hebben ze hem in de graf gelegd. En zijn discipelen gingen naar huis en dachten, het is gedaan. Het is gedaan. De vrouwen, die gingen om het lichaam te verzorgen. Maar ze gingen wel. Petrus en al die mannen zaten daar te kniezen. En ze hebben ook iets vreselijks meegemaakt. De vrouwen zijn naar het graf gegaan. En wat hebben ze gemerkt? De steen was weggerold. En Maria ontmoet haar heiland. Hoe prachtig. Hoe magnifiek is dat. Eigenlijk zouden wij ook in moeilijke omstandigheden gewoon met de Heere moeten doorgaan. Want als deze dingen bij je aanwezig zijn en toenemen, zult u niet doelloos en onvruchtbaar laten zijn van de kennis van onze Heer Jezus Christus. En dan, in vers 9, immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn. Petrus is heel praktisch. Peter beseft dat dat niet altijd bij iedereen aanwezig is. En dan staat er hier iets vrij kort door de bocht. Indien bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroege zonde vergeten is. Als wij beseffen wat het God gekost heeft om ons te bevrijden van onze zonde, dan kunnen we niet anders dan de mensen om ons heen lief hebben. Ook al zijn zij soms moeilijk. Zo belangrijk om in alle rust, in de rust van de Heere, elkaar lief te hebben. Dat betekent niet dat je die elke dag op de koffie moet uitnodigen. Dat betekent niet dat je die elke keer een hele grote dikke knuffel moet geven. Maar wel dat er liefde is. Dat er begrip is. Dat je probeert om je eens in de positie van die persoon te stellen van, oké, waarom doet hij nu zo? Hoe is dat nu met hem? Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit struikelen. Ik heb u al eens verteld, ik ben al hier meermalen geweest. Ik ben in een Calvinistische kerk grootgebracht. En daar hebben ze Tulip. En dat is total depravity. Maar daar komt ook uitverkiezing in voor. En daar hadden wij als jongens onder elkaar. Catechisatie was nooit met jongens en meisjes samen. Dat ging gewoon niet. En wij jongens, we hebben heel de Heidelbergse catechismus uit ons hoofd geleerd. Ik ben niet alweer vergeten, maar ik heb daar heel veel dingen van geleerd. Ik ben begonnen toen ik 12 jaar oud was. Ik heb voorstellen, dat is nog altijd in de reformatorische kerken. Die kinderen van 12 jaar oud, die beginnen, als ze nu nog altijd op de Heidelbergse catechismus, dat weet ik niet, kan wel een beetje aangepast zijn. Maar we hebben eigenlijk theologische vraagstukken onder ogen gekregen toen we nog heel jong waren. En die uitverkiezing, dat is voor heel veel mensen een hele grote moeilijkheid. En dat is ook niet gemakkelijk om te begrijpen. Hij heeft ons van voor de grondlegging van de wereld uitverkoren. Ja, mijn heren, en die anderen dan? Ja, dat is ons probleem niet. Dat is niet onze verantwoordelijkheid. Dat is Gods verantwoordelijkheid. Maar als je in de spiegel kijkt, ik weet niet of je al ooit gekozen zijn, toen we jong waren, voetballen, wat er ook allemaal nog zijn, dan werden er elftal of teams gekozen. En stonden we er allemaal. En meestal, ik moest wachten en wachten en wachten. En soms werd ik niet gekozen. En dat vond ik heel erg. En als je dan wel gekozen wordt, wauw, daar hoort je erbij. Want God heeft ons uitverkoren. De uitverkiezing. Het is niet een gemakkelijk onderwerp, maar dat is wel als je eenmaal tot geloof komt, en je beseft, van voor de grondlegging de wereld, heeft veel uitverkoren. En weet je, dat is ook nog zo spijtig. Er zijn mensen die geloven, en er staan ook al versen in de Bijbel die daar wat naar die richting uitgaan, maar dat ons geloof, onze zekerheid, ons heil, nog kunnen verliezen. Als dat heil door ons verdiend was, en als dat heil bij ons zou blijven door onze eigen goede werken, dat zouden we kunnen verliezen. Maar we kunnen dat niet verliezen. En sommigen zeggen, ja, maar dat moet je niet zeggen. Dan gaan ze leven als God in Frankrijk. Ja, als dat uw reactie is, dan heb je het gewoon niet gesnapt. Hij heeft u uitverkoren, hij heeft mij, hij heeft ons gekozen van voor de grondlegging de wereld. Hij is naar het kruis gegaan om voor onze zonden te sterven. En dan zeggen mensen, en die mensen die dan niet uitverkoren zijn, dat is niet mijn verantwoordelijkheid, dat is Gods verantwoordelijkheid. Hoe dat precies zit, dat weet ik ook niet. God heeft alles geschapen. Hij wist van het begin wat er ging gebeuren. Ik hoorde iemand zeggen, als ik God was ik er nooit aan begonnen. Maar als je ziet naar de wereld vandaag, onvoorstelbaar. En toch is God eraan begonnen. Hij heeft ons een vrije wil gegeven. En tegelijkertijd hebben we geen vrije wil. We zijn uitverkoren of we zijn niet uitverkoren. Dat begrijp ik. Ik ben 50 jaar of meer dan 50 jaar christen. 60 jaar christen. En ik begrijp dat nog niet. Maar ik vind het wel prachtig dat ik mag weten dat hij ons uitverkoren heeft. En zegt ook daar, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Het is niet dat het niet vast staat. Het is gewoon dat wij dat doorhebben. Dat we dat geloven. Want dan staat er, want als u dat doet, zult u nimmer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en zaligmaker, Jezus Christus. Hoe prachtig dat we mogen weten dat er een dag gaat komen dat we naar de hemel gaan. Dat we voor altijd bij hem zullen zijn. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door herinnering hieraan. We moeten het opnieuw en opnieuw horen. Ik veronderstel dat de meeste zondagen als we hier komen, dat we dingen horen die we wel eens gehoord hebben. En zeg je maar, wanneer gaat iemand u iets nieuws vertellen? Wel, Peter zegt hier ook, hij zegt dat hij ons wil opwekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Dus hij beseft, ik ga sterven, voordat hij gestorven is, heeft hij deze brief mogen schrijven. Maar, in vers 15, ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mij heen kan deze dingen in gedachten blijft houden. En dat hebben we natuurlijk nog op dit moment. We hebben zijn brieven. We hebben het Oude Testament. We hebben het Nieuwe Testament. We hebben Gods woord. Gods woord die ons voortdurend eraan herinnert dat we het goddelijke natuur ontvangen hebben. Dat we veilig zijn bij hem. Dat we zeker mogen zijn dat hij elke dag bij ons is. Is dat dat elke dag fantastisch gaat zijn? Is het elke dag gaat het rood zo weer een mens zijn? Nee. Maar in alles wat we meemaken, is hij bij ons. Hij gaat met ons mee. Hij wil ons daarin bemoedigen. En dan kom je natuurlijk weer terug bij de vers waar we begonnen zijn. Geen vernuftige wonderdiksels. De waarheid. De waarheid van Gods woord. Prachtig. Dat we dat samen met elkaar mogen weten, dat we dat samen met elkaar mogen ervaren, en dat we samen met elkaar die zekerheid hebben dat God bij ons is, dat hij ons lief heeft, dat hij altijd nog een plan voor ons leven heeft. Hij wil ons gebruiken tot zijn eer, hij wil ons bemoedigen, hij wil ons sterken, hij wil ons steunen, hij wil bij ons zijn. We gaan samen nog danken. Vader in de hemel, we zijn opnieuw samen geweest, heren, in een eredienst. Een dienst om u te eren. En heren, als we zo in zo'n dienst u eren, heren, dan worden wij ook bemoedigd. En heren, dan zijn we zo blij en dankbaar dat we weer herinnerd mochten worden aan het feit dat u voor ons gestorven bent. Dat u het lam Gods bent die de zonde van de wereld wegneemt. Dank heren dat we het goddelijke natuur van u ontvangen hebben. Dank heren dat we de mogelijkheid hebben om te groeien, om te bloeien voor u. Vergeef ons, heren, wanneer we soms zabakken. Help ons, heren, om het ernstig te nemen. U kent in ieder hart, heren. We bidden dat u ons wilt sterken en steunen. En ook als we het moeilijk hebben, heren, dat u ons de uitweg wilt tonen. Om soms in de moeilijkheden, heren, kunnen we juist meer van u ervaren. Kunnen we dichter naar u toe groeien. Help ons, heren, om niet opstandig te worden. Help ons niet om het geloof ergens in de prullenmand te gooien. Maar heren, ook door de moeilijkheden heen te beseffen dat u bij ons bent. En dat u ons wilt helpen en steunen en sterken. Dank u, heren, voor die prachtige beloften. Dank u, heren, dat u ons die goddelijke natuur geschonken hebt. Dank u dat we aan u toe behoren. We loven en prijzen en danken u. In Jezus' naam. Amen.